Welkom bij deze aflevering van Code en Carrière. Deze podcast is speciaal voor iedereen die carrière maakt in de IT of carrière wil gaan maken in dit vakgebied. We interviewen experts, starters en ondernemers uit de IT en professionals die je kunnen ondersteunen in andere delen van je carrière. Mijn naam is Maartje, ik ben dagvoorzitter en oprichter van Family, een community voor young professional vrouwen in de IT. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Anne Hameliers is jarenlang account executive geweest voor grote techcorporaties. Dit jaar besloot ze een nieuwe weg in te gaan door voor haarzelf te beginnen. Als coach helpt ze zowel mannen als vrouwen met personal leadership en ondersteunt ze in het verkrijgen en behouden van een leidinggevende functie. Hallo Anne.
Nou, goedemiddag. Bedankt voor deze fantastische introductie.
Graag gedaan, je verdient het. Hey Anne, jij traint mannen, maar ook vrouwen, voornamelijk in de tech.
Ja.
Om leiderschap te nemen en ook om daadwerkelijk leidinggevende functies te bekleden.
Ja.
Ik wil zo meteen natuurlijk van alles horen voor hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar eerst even, kan je jezelf kort voorstellen?
Ja, je had net al een top introductie gegeven. Heel in het kort wat ik doe. Wat je ook al zei, nou, mijn naam is Anne. Ik werk in de IT. Ik ben ooit eens begonnen bij IBM. Maar meer dan 12 jaar geleden toen Cloud Hot was, dacht ik, daar moet ik zijn. Want weet je, de ontwikkelingen zijn in IT-land, zowel voor de mensen als de bedrijven. Je, op alle vlakken is er investering en ontwikkeling. En de afgelopen 12 jaar heb ik gezien dat heel veel mensen heel erg groeien in hun functie en promoties maken. Alleen dat het vaak op het stuk van de mens achterblijft en de leidinggevende skills. Omdat ze gewoon in het vak, in mijn vak dan sales, heel goed zijn. En dat het mensstuk vaak achterblijft. En ik heb zelf 12 jaar lang tot vrij recent nog tot december bij Gartner gewerkt. Daarvoor bij Cisco. En ik heb dat heel veel om me heen gezien. En ik heb dat gezien als een kans en ben daar mee bezig.
En wat is dan volgens jou leiderschap? Wanneer neem je leiderschap?
Leiderschap is voor mij dat je dusdanig naar mensen kan luisteren, zodat ze zelf in beweging komen en in beweging blijven. Dus leiderschap is voor mij niet zozeer dat je mensen vooruit gaat duwen of exact vertellen wat ze moeten doen, maar de juiste tools geven op persoonlijk gebied, zodat ze zelf in staat kunnen zijn om taken te doen. En wat ik ook heel veel heb gezien, en ook vooral als ik kijk naar mijn allereerste jaar bij mijn eerste werkgever, als die ziet, dit ziet, dan moeten ze misschien ook wel lachen erom. Wat er bij mij gebeurde toen ik net werkte bijvoorbeeld, is dat ik aan mijn manager vaak ging vragen van hoe iets moest. En mijn manager zei dan, welke scenario's heb je voor ogen? En dat is natuurlijk een hele mooie manier van leiding geven, om iemand zelf na te laten denken. In plaats van alleen maar de antwoorden te geven en de ander erbij te helpen. Dus voor mij is dat wel een hele mooie manier.
Ja, is iedereen geschikt om leiding te geven?
Weet ik niet. Ik ben zelf heel erg van dat ik erin geloof dat iedereen alles kan wat diegene wil, als je maar hard genoeg je best ervoor doet. Alleen om leiding te kunnen geven is er ook wel een soort analytisch vermogen nodig. Een goed ontwikkeld gevoel. En dat moet je wel hebben. En ja, ik denk wel dat iedereen dat kan ontwikkelen, maar daar moet je en zin in hebben en tijd vrij voor maken. En weet je, sommige mensen houden gewoon enorm van het uitvoeren van een taak en zijn er super goed in. Ja, die zou ik adviseren, ga dit vooral niet doen. En mensen die ervan houden om met andere mensen bezig te zijn, groepsdynamiek en heel goed het overzicht kunnen bewaren, daarvoor is dit natuurlijk mega interessant.
Ja, ik denk ook dat tegenwoordig, weet je, het is toch wel een ding als je wil opklimmen in je vak en dan kom je toch al snel bij een leidinggevende functie terecht, als manager, ja, of als coördinator of in de board, wat dan ook. Maar ik denk zelf ook dat je heel goed bij jezelf na moet gaan van, ben ik daar geschikt voor? Wil ik de hele dag met mensen bezig zijn en in meetings zitten? Of ben ik meer de specialist? Weet je, in het vakgebied van tech wil ik lekker blijven programmeren of wil ik dat niet? Ik denk dat je daar wel goed na moet gaan van, wat voor type ben ik?
Ja.
Want ook een specialist blijven is ook, daarin kan je ook groeien in je vak natuurlijk.
Zeker, ja.
Wanneer ben je dan klaar, denk je, om zo'n functie te bekleden?
Nou, er zijn twee dingen. Het ene is wat ik om me heen heel veel zie. En het ander, dat is echt mijn mening en wat ik ook ervaar als ik andere mensen spreek die al heel lang in IT werken, die wat meer senior zijn op dit vak. Het eerste is wat ik heel veel zie, is met name dat mensen er beginnen bij een grote organisatie, heel hard doorgroeien en zo'n functie gaan bekleden als manager. En dan, ik vind dat die mensen er niet altijd klaar voor zijn. Want die worden gewoon door een organisatie of voorgedragen naar een nieuwe functie. En kunnen vervolgens een team gaan coördineren. Maar ja, dan heet je manager. Manager en leidinggevende is natuurlijk, dat zijn ook wel twee verschillende dingen. Dat is wat ik heel veel zie.
Wat is er verschillend aan volgens jou?
Manager is echt op de getallen zitten en zorgen dat de mensen wekelijks aan je rapporteren hoe het ervoor staat, hoe de omzetcijfers zijn of wat de beweging is in het werk. Leidinggeven is zorgen dat er een bepaalde sturing is in een team en dat iedereen ook een bepaald doel nastreeft en die kant op kan bewegen. En bij leidinggeven is het echt nodig om de mensen los te laten binnen de ruimte die er is. En managen is gewoon wekelijks opbellen met hoe staat het ervoor? Ga je cijfers halen? Wat heb je nodig?
Maar is dan ook eigenlijk niet een goede manager die geeft leiding ook? Dus zeg maar, als manager moet je ook leiding kunnen geven. Maar als je leiding geeft, hoef je niet per se manager te zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja zeker. Ik moet zeggen, ik weet niet of ik mezelf expert mag noemen op deze definitie na 12 jaar in IT. Maar ik moet zeggen, ik vind wel, wat je zegt resoneert wel. Want management en leidinggeven, dat gaat heel mooi samen. En het zou mooi zijn als je als leidinggever natuurlijk ook je management skills kan inzetten. Maar wat je zegt, ja, daar sta ik volledig achter.
Ja. Wij kennen elkaar via LinkedIn. Heel grappig.
Ja, heel modern.
Ja, daar zijn we allebei best wel een beetje onze personal brand aan het opbouwen. Wij hadden contact en toen gaf ik jou aan van dat ik een community wil starten. Wil lanceren voor de young professional vrouwen in de IT.
Ja.
Via dat platform, via social media, kwam er ook een vraag binnen.
Ja.
En dat was eigenlijk van, als je nu nog geen leidinggevende functie hebt, hoe laat je dan zien dat je daarvoor wel geschikt bent? En ik wil deze vraag eigenlijk even opdelen in twee stukken. Dus allereerst, hoe laat je zien aan je huidige werkgever dat je daar wel geschikt voor bent? Heb je daar tips voor?
Zeker. En ik denk nog voor het laten zien dat je er geschikt voor bent, is de allerbelangrijkste stap om dat uit te spreken dat die behoefte er is. Want ik kan echt, wat ik heb gemerkt ook bij mezelf, is ik kon aan allerlei mensen laten zien waarvan ik dacht, dit is leiderschap, hier ben ik goed in. Maar dat wil niet zeggen dat een organisatie denkt, oh, daar moeten we iets mee. Want die Anne, die doet het op dat vlak heel goed. Weet je, zeker binnen grote organisaties zijn er zoveel mensen die dit soort functies willen bekleden. Dus het zit er met name stap 1 echt in. Spreek de wens uit wat je wil en ook waarom. Kijk, want leiderschap is een heel mooi woord. Maar is het vanwege misschien de salaris of wil je meer senioriteit? Of wil je eigenlijk toch echt een team aansturen? Weet je, welk element spreekt aan? Dus in eerste instantie spreek het uit naar de werkgever. En die kan vervolgens dan ook zeggen, meestal is het jouw manager of nog beter zou zijn is samenwerken met een mentor in een bedrijf of buiten het bedrijf waar je werkt. En die kan je echt begeleiden met van, als het een leidinggevende functie is, hoe ziet dat voor jou eruit? Waar ben je heel erg goed in? En hoe kan je meer doen van waar je goed in bent, maar ook van wat je nog te leren hebt? En dan kan je echt een pad gaan uitstippelen. Want het is natuurlijk leuk om gewoon te denken, leiderschapskills, ik moet mezelf dat eens vast presenteren, met getallen bezig zijn, visievorming. Maar dat, weet je, it doesn't always ring a bell. Dat is zo, zeker in grote bedrijven, wat ik heb gemerkt, zo'n fijnmazig iets. En dit bevat zoveel elementen om daar te komen. Dus alleen maar laten zien is niet genoeg. Wat ik ook nog zie bij vrouwen, en wat ik zeker vroeger toen ik ook mijn carrière begon ook wel eens heb gedaan, is dat vrouwen ook goed zijn. Er is ook onderzoek naar gedaan, is dat vrouwen vaak taken doen die niet bijdragen aan het krijgen van een promotie. Dus bijvoorbeeld het helpen van het organiseren van avonden voor bepaalde initiatieven die er zijn binnen het team of binnen het bedrijf of feesten. Ja. Zelfs koffie en thee halen. Maar dat leidt niet tot de promoties. Wat tot promoties leidt, en zeker voor dat soort functies, is als je bijdraagt aan een strategisch project. Dus ook dit helpt allemaal mee om die kant op te gaan.
Ja, ja, je noemde het natuurlijk ook al eventjes van kaart het aan en zoek een mentor. Als je de reactie ook eigenlijk krijgt van, er is nu geen plek of er is nu geen mogelijkheid, Ja. Kan je natuurlijk ook binnen je bedrijf op zoek gaan naar iemand die al zo'n functie heeft.
Ja.
Om aan die persoon tips en advies te vragen. Van hey, kan je me helpen hoe ik daar kom? En dat je die persoon eigenlijk als een soort van mentor kan beschouwen. Ook al krijg je van jouw directe leidinggevende te horen van nou ja, nu nog niet, het kan nog niet.
Ja, dat klopt wat je zegt, ja.
Ja. En wat nou als je gaat solliciteren en je denkt van nou, ik ben nu, ik zit nu in de positie, maar ik wil eigenlijk voor mijn volgende baan wel een leidinggevende functie. Hoe laat je dan merken dat je daar wel klaar voor bent? Ook al heb je op jouw cv nog geen leidinggevende positie staan.
Nou, wat je zou kunnen doen is, als je leidinggevende functie ziet, dan is het sowieso goed om te kijken naar welke afdeling is het in. Stel, jij bent bijvoorbeeld heel erg gespecialiseerd in data. En je wil bijvoorbeeld eerst een managementfunctie hebben over een groep data engineers. Dan is het goed om te kijken in het profiel wat erin staat waar de mens aan moet voldoen. En kijken op welke manier je daaraan hebt voldaan in het verleden. Misschien in je privé tijd, in je thuisomstandigheden of op je werk. Of dat je bijvoorbeeld al bepaalde projecten hebt geleid. Of dat je je in ieder geval leiderschap hebt ingezet. Maar dan op een andere manier. En dat kan zeker, wat ik merk ook bij wat kleinere organisaties, ook ertoe leiden dat ze wel de juiste mensen aannemen. Of mensen aannemen op die rollen. Dat die behoefte in de markt is er gewoon ontzettend. Er is best wel veel krapte in de markt. En zeker in IT is er echt wel, wel ruimte om daar naar te kijken.
Ja, ja het klinkt ook misschien een beetje heel, heel suf. Maar je hebt altijd wel leiderschap genomen, denk ik, in wat voor rol dan ook. Ja. Misschien was je aanvoerder van je voetbalteam, of heb je een commissie gedaan toen je student was, of wat dan ook. Er zit altijd wel een element, denk ik, van leiderschap in een van de dingen die je vroeger hebt gedaan, ook al is dat niet je werk. Klopt dat? Is dat een beetje wat je bedoelt?
Ja, zeker. Ja, ja dat is een van die voorbeelden. Of weet je, als onderdeel van leiderschap is het een bepaalde visie uit kunnen zetten, mensen meekrijgen, maar je hebt ook persoonlijke skills nodig om een goede leider te kunnen zijn. Bijvoorbeeld luisteren zonder oordelen, afstand kunnen nemen, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dat is allemaal essentieel om echt een goede leider te kunnen zijn. Dus wat je zegt, weet je, er kunnen allerlei voorbeelden zijn waaruit blijkt dat je dat al kan, alleen misschien op het werk nog niet hebt ingezet. En er zijn genoeg directeuren bij bedrijven die nooit de eerste keer directeur zijn geworden, omdat ze dat al waren. Dus weet je, de mogelijkheid is er altijd. Ja.
Ja. En je zegt van ja, een goede leider neemt mensen mee. Heb je een tip voor hoe je dat het beste kan doen? Stel je voor je bent jong en je neemt een leidinggevende positie. En je, nou ja, even de aanname dat jij een leidinggevende positie neemt in de IT in een team met voornamelijk mannen die misschien wat ouder zijn. Hoe kan je dan jezelf wel zo positioneren dat je de hele organisatie meekrijgt?
Laten we hem nu op pauze zetten. Dan ga ik even de deur open doen. Perfect. Kom zo terug.
Hij is wel lekker op tijd.
Ja, zeker. Altijd. Kan je de vraag nog één keer herhalen? Want ik ben afgeleid. Als jij me of misschien opnieuw herhaalt, dat we dan... kan dat?
Ja. Even denken, wat vroeg ik? Ik vroeg over... Oh ja, hoe je de organisatie meekrijgt.
Ja.
En wat als, stel je bent jong, je krijgt die leidinggevende positie. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je heel de organisatie wel meekrijgt?
Dat is een hele interessante vraag. Want je kan mensen natuurlijk niet vooruit gaan duwen. En het heeft alles te maken met je overkomen. Dus hoe ik het zie is, je kan mensen meekrijgen door eerst... En dat is echt, als je kijkt naar persoonlijk leiderschap waar ik mensen in begeleid, is het eerst het begrijpen van jezelf. waarom je in bepaalde momenten gedraagt zoals je gedraagt, waarom je bepaalde dingen zegt en doet en vooral wat je triggers zijn. En als je dat begrijpt, dan weet je ook wat het effect is van jou of van bijvoorbeeld mijzelf op een team. En dan kan je ook mensen meer mee gaan krijgen. Want je hebt altijd binnen een team mensen zitten die... Stel, laat het voorbeeld nemen van mezelf. Als ik een aantal jaar geleden in een ruimte was, vanuit een paar werkgevers terug, met allemaal mannen die zich groot gingen maken en zeggen, goh, ik weet hoe het werkt, zo gaan we het doen. En ik moest vervolgens ook daar iets over vertellen. En dan zeiden ze, nou Anne, leg jij maar eens uit hoe het zit. Weet je, dan ik raakte op dat moment wel in de stress.
Want dat is eigenlijk dan ook een beetje een trigger voor jou.
Ja, een trigger voor mij is van, doe het perfect en laat maar zien dat je het kan. Dan, weet je, ik weet dat ik het kan. Alleen onder druk, in bepaalde momenten, kon ik toen best wel gestrest raken. En ik weet inmiddels waar dat vandaan komt. En dat waar dat vandaan komt, daar begeleid ik mensen ook in.
Mm-hmm. Is dat vaak onzekerheid, waar dat vandaan komt?
Als je kijkt naar opvoeding, heeft iedereen in bepaalde basisdingen meegekregen. En hier zitten een aantal dingen in opvoeding of relaties van vroeger. Dit kunnen allerlei omstandigheden zijn. Dus ik zou niet hier zo één label op plakken. Dat kan echt van alles zijn. Kan bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te geven. Ik heb ooit eens iemand gecoacht en haar zus was gehandicapt. Dus zij was thuis altijd degene die goed was en die altijd heel sterk was en altijd de school heel makkelijk haalde. Maar toen ze eenmaal aan het werk ging, merkte ze van ja, als ze dan vragen had, dan kon ze heel moeilijk bij anderen terecht. Maar ze was het zo gewend om het altijd zelf te doen, dat ze het heel veel moeite had om hulp te accepteren. Alleen zag ze dat niet. En weet je, dat is, als je heel ver teruggaat, is alles in haar jeugd heel goed en fijn geweest. Alleen draagt dat erbij dat ze en heel krachtig is, maar bijvoorbeeld moeilijk vindt om hulp te vragen. En dit zijn dingen, bij haar was bijvoorbeeld de trigger dat ze werkte met een team en dat iedereen bepaalde dingen voor elkaar kreeg in hun teams als leidinggevende, maar zij niet. En dit is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat mega interessant is om te snappen voordat je leiding gaat geven aan een team. Om te kijken van, nou ja, stel ik ga een team managen en ik heb 3 mensen voor me die zich zo gedragen. Ik weet waar het vandaan komt, hoe ik ermee om moet gaan. Kijk, en ik kan vervolgens in gedrag gaan schieten om mijn best te doen, bepaalde dingen uit te leggen. Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen op eenzelfde, in IT noemen we het bij aanbestedingen equal level playing field, maar we moeten allemaal op dezelfde lijn zitten.
Ja.
En anders gaan mensen naar elkaar wijzen. En dit zijn allemaal dingen die, hoe noem je dat? Dat gebeurt bijna onder de waterlijn of onder het water gebeuren dit soort dingen. Maar dit bepaalt wel de communicatiestroom. Dit noem je groepsdynamiek. Dat is echt nodig om te snappen, vind ik, als je goed leiding wil kunnen geven.
En zeg maar dan even terug naar die Anne, zeg maar, in de zaal. Die wordt gevraagd van, nou, vertel jij het anders even.
Ja.
Dat klinkt natuurlijk al een beetje zo van, wijsneus, los het maar even op.
Ja.
Alsof die persoon het dus eigenlijk niet heel erg met jou eens was. Hoe krijg je zo iemand dan toch mee in wat jij denkt dat goed is? Of in een richting waarvan jij denkt van, nou, zo staan alle neuzen dezelfde kant op?
Nou, het zou mooi zijn als hier 1 antwoord op is, maar dat is er niet. Want het is afhankelijk natuurlijk van de groep waar ik op dat moment in ben, de geschiedenis die er is en de dynamiek die daar op dat moment is. Dus ik kan niet zeggen bij mensen die zich zo opstellen, geef ik dit antwoord. Wat ik wel kan doen, is in ieder geval bij mezelf inchecken van, oké, ik word er nu onrustig van. Dit is het gevoel dat bij me oproept. En in plaats van standaard meteen maar dat hele rieltje te doen en de antwoord op te geven, kan ik in die bepaalde situatie gewoon rustig de vraag stellen van, goh, ik begrijp dat je dat wil weten. Dus ik zou daar iets dieper op ingaan en vooral rustig blijven en niet antwoord gaan geven. Mezelf nog groter maken, want dan krijg je zo'n soort apenrots waar 2 apen tegenover elkaar gaan. Daar wint er nooit 1 van.
Nee, en is natuurlijk ook niet professioneel als je er zo in gaat staan.
Ja, ik vind het niet professioneel, maar ik denk dat het niet, ik denk niet dat het zo op kantoor vaak zo gezien wordt dat het niet professioneel is. Want het gebeurt in de dagelijkse dag. Ik heb het wel vaker ook gezien in vergaderingen waar ik in zat in teams, dat mensen elkaar herhaaldelijk proberen, probeerde partij A en B elkaar hun eigen verhaal uit te leggen. En ze kwamen er maar niet uit en niemand merkte dat op. En toen zei ik van, joh jongens, zullen we anders dit extern nemen en het gesprek afronden? En dat wordt, weet je, omdat dit allemaal zo mini, ja, subliem is het. In het Engels is het volgens mij sublim, subliminal. Het is zo specifiek, je kan het bijna niet bevatten, maar het is er wel. En ja, er wordt niet altijd gezegd dat het onprofessioneel is, maar het is gewoon een hele, heel fijnmazig iets om te snappen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Ja.
Jij geeft op je website ook aan, ik heb die even onder de loep genomen natuurlijk.
Ja.
Ik quote, er zijn enorm veel kansen voor vrouwen in deze gave sector.
Ja.
Als je in de minderheid bent, heb je immers juist de mogelijkheid om heel groot te worden. Mits je het slim aanpakt.
Ja.
Nou, speel de tea. Wat is jouw beste tip voor iemand die nu geen leidinggevende positie heeft bijvoorbeeld? Hoe je in jouw dagelijkse werkzaamheden leiderschap kan nemen?
Nou, de allereerste tip is, spreek het uit naar je leidinggevende. En als die, als je denkt van, god, deze persoon gaat me niet verder helpen. Zoek dan naar een mentor in je bedrijf of iemand extern om mee te spreken. En kijk dan naar welke leiderschapskills heb ik in mijn baan die ik nu zou kunnen doen. Of zijn er taken of opdrachten bijvoorbeeld in de organisatie of buiten een andere organisatie waar je dit ook kan doen. Dat is de manier om meteen daarmee aan de slag te gaan.
Mooie tips. Hey, ik heb nog even een rubriekje. En dit wil ik eigenlijk met iedere gast doen.
Ja.
Het gaat over jouw carrière. En om daarmee te beginnen, wil ik even graag weten, wat is de grootste stap in je carrière die je hebt genomen? Of misschien wat is gevoelsmatig de grootste stap in je carrière die je hebt genomen?
Voor mij was het organisatorisch de grootste toen ik van een kleinere onderneming met ongeveer 300 man ging naar een multinational met mensen over de hele wereld. Ja, dat was voor mij qua organisatie echt de grootste stap om te zetten. En ook best wel intens, maar ook heel gaaf om te doen. Ja.
Omdat er toen ook weer hele andere structuren waren en hele andere dingen waar je aan gewend moest raken, zeg maar, ten opzichte van kleinere organisaties?
Ja, een kleinere organisatie kon ik makkelijk gewoon een verdieping naar beneden wandelen en een vraag stellen. En bij die multinational moest ik letterlijk, ja, voor mij was dat toen nieuw. Op dag 1 zeiden ze go-to. Nou, ik weet even niet meer hoe het heet, maar dat was een soort intranetpagina, een soort Google. En als ik daar iets googelde, dan kwam ik bij de juiste afdeling of de juiste persoon. Alleen ik had echt tijd nodig om te snappen hoe dat werkt. Want ik was het gewend om gewoon even naar beneden te lopen naar de helpdesk of naar iemand van HR.
Ja.
En dat kon daar echt niet. En achteraf gezien vond ik het heerlijk om in zo'n organisatie te werken. Maar ik moest echt schakelen hoe dat precies, waar ik moest zijn. Weet je, er werkten nou ja, honderdduizenden mensen. En elke keer waren er andere mensen ook verantwoordelijk voor hetzelfde. Nou, om dat uit te vinden is echt wel tijd voor nodig.
Elke organisatie, of elke carrière kent natuurlijk ook zijn downs.
Ja.
Heb jij ook in je leven of in je carrière zo'n down gehad? En hoe kwam je daar weer uit?
Ja, ik had een paar jaar geleden medisch wat tegenslagen. En ik had wel, lichamelijk gingen gewoon een aantal dingen niet goed. Dus ik heb de tijd genomen om te herstellen lichamelijk en daarna ook mentaal. En ik had het in het begin niet zo door, maar achteraf gezien heb ik een paar maanden eruit gelegen. En dat heeft gewoon echt wel wat tijd gekost. Hoe ik daarmee om ben gegaan, is dat ik vooral heel oldschool, toen het eenmaal ging, veel gewandeld heb. Geprobeerd te sporten en na ben gaan denken van, ja, weet je, wat voor werk, wat voor taken vind ik leuk om te doen? Wat voor werk spreekt me aan? En ik ben daar allemaal over gaan nadenken. Had misschien ook wel zo moeten zijn, maar ik heb toen even wat mindere periode gehad. Op dat moment had ik het niet zo door. Achteraf, pas als ik erop terugkijk, heeft er wat meer tijd in beslag genomen. Maar daar heb ik wel de echte tijd voor moeten nemen.
Het heeft dus ook wel weer gegeven dat je opnieuw bent gaan kijken van, hey, wie ben ik en wat vind ik leuk?
Ja, met name waar krijg ik energie van? Wat voor werk vind ik leuk om te doen? En het klinkt allemaal wel weer zo cliché, maar als het medisch gewoon een keer wat minder gaat of als er tegenslagen zijn,
weet
je, in ieder geval voor mij kwam er toen op dat moment het idee, het leven is niet maakbaar en dat heb ik altijd wel geloofd van, weet je, ook op carrièrevlak, als ik iets wil, dan bel ik die persoon op en dan lukt me dat. En inmiddels weet ik ook, als je ook kijkt nu naar die IT-organisaties, heel veel grote organisaties hebben allemaal ontslagrondes. Ja, je kan er willen werken, maar als ze mensen ontslaan, dan kan je er nu even niet naartoe.
Nee.
Dus ik heb met name ook geleerd dat, weet je, ik geloof nog steeds in dat ik en de mensen om me heen, wat je wil, ga ervoor en het kost tijd, maar het kan. Alleen, ja, het lukt misschien niet altijd meteen op de bepaalde plek waar je dat wil. Of de bepaalde bedrijf. Of de personen waar je mee wil werken. Maar uiteindelijk kan het wel, maar het kost wat meer tijd.
Ja, maar blijf ook reflecteren of dat doel nog steeds het doel is wat je echt nastreeft. Of dat dat doel misschien achterhaald is.
Ja,
ik sprak
zeker.
Donderdag, dat is een paar dagen geleden inmiddels, sprak ik een afstudeerder.
Mm-hmm.
En zij zei van ja, ik heb gewoon eigenlijk nog niet echt een idee wat ik de komende jaren wil gaan doen. En ik zei ook tegen haar van ja, kijk gewoon wat je nu wil gaan doen. En kies een baan of kies een pad waarvan je nu denkt van oh, dat lijkt me leuk. Want je kan nu niet weten wat je over 25 jaar nog steeds leuk vindt. Hetzelfde met zeg maar kleren. Je gaat niet kleding kopen en dan je afvragen van hey, vind ik dit over 25 jaar nog steeds leuk? Nee, je vindt het nu leuk. En hopelijk vind je het nog even leuk, maar ja, kijk niet verder in tijd voor wat je gewoon nog helemaal niet kan weten.
Dat is een heel mooi advies.
Maar goed, als we dan toch vooruitkijken, we gaan niet kijken naar 25 jaar, maar wat is jouw doel voor volgend jaar? Als ik jou volgend jaar spreek, wat heb je dan bereikt?
Mijn doel voor volgend jaar, op het einde van het jaar?
Ja, over precies een jaar.
Even denken, we zijn nu na de zomer. Over precies een jaar wil ik echt mijn boek uitgebracht hebben. Want ik ben daar afgelopen jaar, vorig jaar mee begonnen. Mm-hmm. Ik heb dat stilgelegd omdat ik mijn eigen organisatie wilde opstarten. En waarschijnlijk, Ronald, als je dit nu ziet uit mijn netwerk, hij zei, schrijf elke dag 1 of 2 pagina's en over 8 maanden is het af. En ik heb mijn belofte gehouden dat ik dat ga doen. Dus ik weet zeker als ik daarmee doorga, dan is het volgend jaar af. En dat wil ik echt ontzettend graag. Dat wil ik al jaren. En dat is echt mijn droom.
En dat is ook een boek over personal leadership?
Ja, het gaat over persoonlijk leiderschap. En zijn eigenlijk allemaal tools die ik zelf de afgelopen 12 jaar heb gebruikt. Nog steeds inzet. En weet je, als je kijkt ook naar mensen die het afgestudeerd zijn. Of gewoon al langer werken. Er is geen handboek om te werken en hoe ga je om met je mindset, met tegenslagen, met groepsdynamiek. Weet je, er is geen advies voor en dit leer je nergens, ook niet tijdens je studie. Dus ik dacht, nou ja, dat de dingen die ik de afgelopen 12 jaar heb gedaan, daar ga ik gewoon een mooie in een boek vatten.
Klinkt hartstikke gaaf. Ik ga je eraan houden. Volgend jaar dan kom ik bij je terug. Stok achter de deur. Nog eentje naast Ronald.
Laten we dat doen.
Helemaal goed. Hey, als mensen jou willen volgen of meer over jou te weten willen komen, dan kunnen ze je, neem ik aan, op zoek op LinkedIn.
Ja.
Helemaal top. Ik zal ook even jouw profiel en jouw site en wat jij maar wil vermelden in de show notes. Dan is dat makkelijk om te zoeken. En dan wil ik je hartstikke bedanken.
Dank je wel. Ja, ik vond het leuk om je op deze manier ook te spreken. Want we hadden elkaar al eens gebeld. Maar heel leuk initiatief. Dank je wel. En ook voor de mensen die luisteren. Leuk dat jullie hebben geluisterd.
Dank je wel. Doei doeg.
Doei.
Vond je deze podcast interessant? Dan wil je je misschien wel aansluiten bij Family. In deze community voor young professional vrouwen in de IT vergroot je gegarandeerd je netwerk en krijg je de carrièrekansen in je schoot geworpen. Kijk voor meer informatie in de show notes van deze aflevering. Tot volgende keer!